In deze podcast duiken we in alles rondom de woningmarkt. Kopen, verkopen, verduurzamen en financieren. Voor jou als woningeigenaar, starter of doorstromer.
De Gewoon bij Saskia podcast.
Ik heb ooit meegemaakt tot een klant een woning had gekocht. Had in de koopakte ook een bouwtechnische keuring op laten nemen. Dus hij mocht netjes een bouwtechnische keuring laten doen. Maar goed, verder een hoop tijd verstreken op de nu wat hij me op. Ja, zegt hij, ik heb een lekkage aan het dak. Ik zeg, oh ja, goed. Dan gaan we natuurlijk de verzekeringsmaatschappij inschakelen. Nou, allemaal gedaan. De verzekeringsmaatschappij stuurde een expert langs. Die kwam langs. Ja, zegt die expert, dit is al voordat jij het gekocht hebt. Ja, zegt de klant, maar ik had in de koopakte een bouwtechnische keuring staan. Nou goed, dan pak die bouwtechnische keuring er maar eens bij. En dan zegt die expert, dan kijken we even wat daarin naar voren is gekomen of niet. Nou, de klant die bouwtechnische keuring erbij gezocht. Maar wat bleek nou, had hij het dus wel als voorwaarde opgenomen, maar helemaal niet laten uitvoeren. Dus hij had helemaal geen bouwtechnische keuring. In zijn gedachten heeft hij het laten doen, laten uitvoeren. Maar had dat dus helemaal niet gedaan. Met alle gevolgen van dien. Dus die schade die was helaas voor hemzelf.
Jeetje. Ja. dit is de 7e aflevering van de Gewoon bij Saskia podcast. De podcastserie waarin hypotheekadviseur Saskia Gene jou op weg helpt bij alles wat je maar moet weten bij het kopen van een huis. Mijn naam is Robert Husken en we hebben nu hopelijk bijna een huis. Maar dan kunnen we geen blunders zoals deze gebruiken. Want dan kan het toch nog misgaan. Vandaag gaan we het hebben over de 10 grootste blunders die je kunt maken bij het kopen van een huis. En natuurlijk ook belangrijk, hoe voorkom je deze fouten? Saskia, je vertelde net over die bouwtechnische keuring die nooit is gedaan. Hoe dan?
Ja, hoe dan? Ja, goed, weet je, ik check wel koopovereenkomsten. Maar ja, en dit was ook al even geleden. Dus of een klant dan wel of niet de bouwtechnische keuring laat uitvoeren, dat is vaak aan de klant zelf. Daar kom ik vaak als hypotheekadviseur helemaal niet aan de orde. Ik hoor vaak van, alles was goed van de bouwtechnische keuring of niet. En dan wordt er getekend op het moment dat ik een getekend koopcontract ontvang. Dan ga ik ervan uit dat dat besproken is. Maar ja, deze klant, ja, heel stom, want er was wel recht op, maar heeft het gewoon nooit laten uitvoeren. Ja, geen idee.
Ja.
Echt eeuwig zonde, want gelukkig was het een plat dak en kon het vrij makkelijk gerepareerd worden. Maar hij wou eigenlijk de vorige eigenaren daarop aanspreken. Ja, dat ging niet, want hij had het recht gehad om onderzoek te doen en dat had hij niet gedaan. Ja.
We hebben zo meteen een leuk lijstje met dingen die er mis kunnen gaan. Maar gaan er vaak dingen mis? Wat is jouw ervaring?
Ja, stiekem gaan er wel het een en ander mis. Dat hoeven geen hele grote dingen te zijn. Maar het kunnen ook wat kleine tegenvallers zijn, zoals we dadelijk ook wel voorbij zien komen. Dus het hoeft niet iets grandioos te zijn. En het loopt vaak ook wel met de sisser af. Hm. Maar ja, het is wel. Ik heb wel wat voorbeelden die ik kan noemen waarvan ik denk, oei, dit is echt heel lullig of heel vervelend.
Je maakt natuurlijk van alles nog wat mee in de praktijk. Het is natuurlijk ook niet niks, denk ik. Hè? Een huis kopen, daar komt heel veel bij kijken. Heel veel, misschien ook wel zorgen, stress. Hoeveel moet ik bieden?
Veel lezen, veel papierwerk.
Ja. Deze podcast ook nog eens luisteren, want je moet alles weten.
Je moet deze blunder zeker niet maken.
Nee. Nee, maar er komt inderdaad best wel wat bij kijken. We hebben nu inderdaad de 7e aflevering. Maar iedere aflevering die we eerder al hebben gemaakt, denken we, we hadden nog wel zoveel meer kunnen vertellen.
Ja, en ook voorbeelden die we alleen onszelf noemen steeds van wat we mee hebben gemaakt of wat er inderdaad gewoon wat er gebeurt. Ja, daar kun je bijna een boek over schrijven. Ja. Misschien nog iets.
Kunnen we ook nog een keer doen, ja. Nee, maar ik bedoel maar te zeggen dat er komt zoveel bij kijken, dan gaat er natuurlijk ook wel een keer wat mis.
Tuurlijk, je hebt ook gewoon met mensen te maken, met allerlei partijen, kopers, verkopers, makelaars, taxateur, bouwtechnische keurders. Met heel veel mensen. En evengoed kunnen ook mensen fouten maken. Dus dat, 9 van de 10 keer is dat ook helemaal geen probleem.
Ja, want we hadden in de 5e aflevering bijvoorbeeld aankoopmakelaar Lex te gast. Superleuk, dus als je die nog niet geluisterd hebt, ga dat ook zeker doen. Ja. Maar ja, dat wil ook niet zeggen dat er dan ook geen fouten gebeuren. Hè? Als je een professional in de arm neemt, die kunnen natuurlijk ook fouten zeker. Maken. Jij kan fouten
maken. Zeker
nee,
kunnen
nee,
fouten. Ja, jawel, jawel. Oh. Ja, ik kan ook een foutje maken in de berekening of ja, goed, nou, moet zeggen. Dat mocht me dat vaak dus, bespaard.
Ik heb dat een keer gehad. Dat ik naar een hypotheekadviseur ging gewoon voor een oriëntatiegesprek. En ik had al een toeltje ingevuld, dus ik wist wel een beetje hoe of wat. En daar kwam een bedrag uit dat ik denk, zo, nou, dat is leuk.
Dan ga ik een paleis kopen.
Ja, en ik dacht, dat kan bijna niet. En toen zei ik, ja, maar volgens mij klopt dit niet. Jawel, 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 dit klopt. Ik zei, en toen zei ik, kijk, en volgens mij had hij daar een nulletje of een bedrag had hij op dezelfde plek neergezet wat niet moest of zo. En toen had hij volgens mij, toen was ik met mijn ex daar naartoe en toen had hij volgens mij mijn salaris verwacht met die van haar dan. En had hij weer ergens verkeerd ingevuld of zo. Nou, in ieder geval. Oh ja, 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 wacht. En toen kwam er ineens een heel ander bedrag uit. Ik denk, ja, je moet ook wel zelf nog even scherp zijn.
Ja, ja, weet je, het kan altijd gebeuren. Hè? Dus ik ben zelf iemand die best wel voorzichtig rekent en wel alle scenario's laat zien. Maar je moet jezelf natuurlijk ook niet rijk rekenen. Terwijl ik juist heel vaak hoor van, oh, maar we konden ergens anders veel minder lenen. Ja, dat er een salarisstijging of iets niet mee is genomen, waar we in het berekenen natuurlijk een keer al in de podcast over hebben gehad. Ja, daar zitten wel echt verschillen. Of dat echt een blunder zijn. Ja, ik denk dat het dan wel een blunder is van de adviseur, zeg maar. Maar niet zozeer dat een klant een blunder heeft gemaakt. Want we gaan het hier met name natuurlijk ook echt hebben over de blunders die jij als, ja, als koper, zeg maar, kan maken.
Ja. 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 Wat we eigenlijk helemaal niet hebben voorbereid, maar ik moest er ineens aan denken, was onlangs in het nieuws over de studieschuld.
Ja.
Dat best veel kopers die niet opgeven, omdat dat verkleint eigenlijk hun kans op de woningmarkt. Is dat ook een blunder of is dat eigenlijk gewoon eigenwijs? Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, je zou misschien wel van allebei kunnen zeggen. Ik denk dat er zijn starters of mensen die bewust hun studieschuld natuurlijk niet doorgeven. Ja, goed, uiteindelijk denk dan boontje komt om zijn loontje. Dat komt ooit, komt dat toch wel boven. Dan komen ze daar toch wel achter.
Of en dan heb je echt een probleem, hè?
Ja, ja, goed, stel je kunt een keer je maandlasten niet betalen en dan blijkt dat jij je studieschuld verzwegen hebt. Ja, dan zegt de bank ook van ja, maar leuk en aardig, maar je bent toen niet eerlijk geweest. Wij kunnen je nu niet helpen. Dat is eigenlijk wel ook meteen van de grootste risico's. Hè? De betaalbaarheid. Want ja, uiteindelijk moet je natuurlijk die maandlast van die studieschuld ook betalen. Maar ik denk ook dat er een heel grote groep is die zich er niet van bewust is dat die studieschuld überhaupt doorgegeven moet worden. Dat het impact heeft, want ze betalen nog niet. Hè? Sommigen zitten nog helemaal niet in een aflosfase of ja, die merken nog niet eens dat ze een studieschuld betalen, want die is lager dan hun telefoonabonnement. Dus dat, ja, ik kan dat ook wel, daar ook wel in niet in vinden, maar ik kan wel begrijpen dat mensen soms ook gewoon onbewust het niet hebben genoemd of niet weten.
Ja, of denken, ja, anders komt het helemaal niet tussen. Ik los het wel op. Ik zorg wel dat het betaald wordt.
Ja, ja, we hebben natuurlijk ook in een aflevering wat voorbeeldberekeningen gemaakt met zo'n studieschuld. Wat is dan de impact? En op zich, als je dat zo bekijkt, dan is die impact, valt dat reuze mee. Over de grote lijn. Ja, heb je een studieschuld van 60.000 of 90.000, dan hebben we een ander verhaal.
Ja.
Maar ja, over het algemeen gewoon de beetje doorgaans normale studieschulden die er zijn, hè, van bij wijze van 5 tot 15.000 euro. Ja, waarom zou je het niet doorgeven? Dat, ja, de impact daarvan, dat is wel te overzien.
Ja, ja. Ben je er klaar voor?
Zeker, ja.
Ja, zullen we naar de 10 grootste blunders gaan die wij hebben samengesteld?
Ja, helemaal goed.
Ja, want hoe maak je van een droomwoning een nachtmerrie en hoe voorkom je dat? We hebben dus een leuk lijstje samengesteld. Het is niet zo dat dit dat we hebben geturfd van hoe vaak dit voorkomt, maar waarvan wij denken, ja, dit komt wel regelmatig voor. Of dit is zo belangrijk, dit willen wij eventjes benoemen.
Ja. Ja, vermelden. Ja.
Ja, want bij sommige dingen die wij nu gaan noemen, zul je denken, ja, dat
toch
snap
heel
ik ook
logisch. Ja, en toch komt het dan voor, want anders noemen we het niet.
Precies, ja. Geloof ons, het komt voor.
Ja.
Nou ja, de 10 grootste blunders. Ik heb op 1 gezet, de Tinder-swiper. net als naar rechts swipen zonder je bio te lezen. Je biedt blind op een huis zonder advies of check. Fout inkomen, betonrot, te hoge maandlasten. Congrats, je zit vast aan een mismatch van 30 jaar.
Net zoals met de relatie. Ja, super, super leuke vergelijking. Dat is natuurlijk ook zo. Ik kom nog steeds klanten tegen die op het moment dat ze gaan bieden... of zelfs al een geaccepteerd bod hebben, geen hypotheekadviseur hebben. En dus inderdaad gewoon als kip zonder kop een bod hebben gedaan... waardoor of de maandlasten niet inzichtelijk zijn... de hypotheekhoogte niet met het goede inkomen is gerekend... want ze hebben puur een online tool ingevuld... Ik kom ze echt nog tegen. Maar ook buiten dat, hè, qua maandlasten bijvoorbeeld... Ja, ze hebben gewoon geen inzicht gekregen. Maar wat gedaan, want ze dachten, ja, we proberen het een keer. We hebben opeens een huis gekocht. Aan de andere kant ook heel leuk. En 9 van de 10 keer gaat het natuurlijk goed. Maar goed. Het is net zo inderdaad als een Tinder match. Je maandlasten en je hypotheekhoogte moeten natuurlijk ook matchen.
Ja. En daar hebben we ook een aflevering over gemaakt, hè? Over die maandlasten. Van hoe kun je dat dan berekenen? Want er komen ook nog wel wat andere dingen bij kijken dan alleen de hypotheeklasten. Dat is ook wel belangrijk om in ogen schouw te hebben.
Ja, klopt. Ja. Volgens mij hebben we die inderdaad ook nog dadelijk ergens ertussen zitten. Maar het is niet alleen de maandlasten van de hypotheek. Nee.
Nou, de tweede. Door de algemene voorwaarden scrollen zoals op TikTok. Zoals bij elke app scroll je door het koopcontract alsof het TikTok is. En dan opeens, oeps, niet gelezen. Veel succes met je last minute verhuisdag.
Ik denk heel eerlijk gezegd dat er heel veel klanten zijn die de voorwaarden of die het koopcontract even doorscrollen. Ik krijg ook wel vaker gewoon een berichtje van, heb jij het gelezen? Dan zal het wel goed zijn. Ja. Ja, van, ik heb het binnen, jij ook. Heb je nog opmerkingen? En dan geef ik aan van, ik heb gekeken, de grove lijnen zie ik niks geks. Oh nee, dat is goed, dan gaan we tekenen. En dan denk ik, maar heb je zelf wel goed gelezen? Gelukkig zijn er ook klanten die heel veel wel lezen.
Lekker de bal bij jou neerleggen.
Ja, maar goed, je moet wel zelf goed begrijpen. Hè? Want staat die voorwaarde er goed in? Is de sleuteloverdracht goed bepaald? Klopt je bod wel? Ja, staan die gordijnen die je koopt erin? Ja, je moet er echt wel goed naar kijken. Dat voorbouwsel van financiering, staat dat er wel of niet goed in? Ik zie wel eens vaker dat het gewoon doorgestreept is... terwijl je wel met voorbouw hebt geboden. Heel vaak worden natuurlijk die schablonen keer op keer op keer gebruikt. En die staan op een bepaalde manier opgeslagen op de laptop. Ja, dan is het natuurlijk de knippen plakken, NAW opnieuw erin. Ja, dan kan er zo een foutje in slopen, wat wel heel veel gevolgen kan hebben.
Ja.
Ik heb bijvoorbeeld een keer gehad dat een klant inderdaad een overdrachtsdatum erin had staan. En het concept had ze ook akkoord op gekregen. Toen kreeg ze de definitieve. Toen dacht ze, die definitieve, kan ik gewoon meteen tekenen. Want je geeft een akkoord op een concept, die zetten ze om en dan kun je tekenen. Nou, wat was er gebeurd? Had die makelaar de overdracht, de datum van ontbindende voorwaarden, had hij 4 weken naar voren gehaald. Terwijl dat was niet met de klant besproken. Ik had het ook niet gezien, want ik had alleen het concept in eerste instantie natuurlijk gecontroleerd. Daar stond een prima datum in, ook wat overeengekomen was. Alleen op de een of andere manier had de makelaar of de assistent, wie het ook is geweest, had die datum naar voren gehaald. En ook het was allebei trouwens, ook de passeerdatum gewijzigd. Maar dat meisje zat in het buitenland, dus op de nieuw wou ik kijken van, ik had de ontbindende voorwaarden netjes genoteerd, zodat die niet zouden verstrijken. Dus ik log een keer in, bleek daar nog maar 1 dag tussen te zitten. Dus ik zeg tegen haar, heb jij die datums gewijzigd? Nee, zegt ze, ik heb gewoon het concept goedgekeurd. Nou, ik zeg maar, wat gek. Ik zeg, de passeerdatum, klopt die dan nog? Nee, die staat ook anders. Ik zeg, heb jij dat dan afgesproken? Want ik bemoei me niet met een passeerdatum in theorie. Nee, zegt ze ook niet, want ik zit dan in het buitenland. Ik zeg, bel de makelaar maar eens op om even te vragen. Nou, de makelaar beweerde allemaal dat het niet waar was en dat het ook zo'n concept stond, maar ze hadden het concept niet meer. Dus op de deur ging die makelaar mij bellen en alles. En nee, het was allemaal niet waar en noem me op, een hele discussie. Ik zeg, weet je vriend, het is echt waar. Ik zeg, ik heb hier het concept, heb ik hier nog opgeslagen. Want ik sla die altijd op een dossier. Ik zeg, daar staan een andere datum voor voorbehoud, een andere datum voor passeerdatum in. Dus ja, iemand heeft daar zonder toestemming in zitten schuiven. Misschien was de verkoper die aangaf, maar is hij niet nog een keer langs de koper gegaan. Nou, uiteindelijk, had ik diezelfde dag dat het verliep ook de offerte binnen. Dus dat was getackled. Alleen ja, de passeerdatum, ja, daar zat opeens een maand verschil in. En die verkoper wou niet meer bewegen. Dus uiteindelijk hebben ze dat toch na heel veel wik en wegen onderling en gedoe, is dat toch op de goede datum nog terechtgekomen. Niet de oorspronkelijke datum, maar wel een andere prima datum. Maar ja, daarom echt...
Wat
ja,
een gedoe.
Eigenlijk heel stom, maar je moet dus het concept en je krijgt de definitieve dus nog een keer checken. Het is niet zo van, hey, het concept, het is goed, krabbel eronder en let's go.
Nou ja, ik heb twee keer een huis gekocht en twee keer was er gedoe met de datum. Twee keer dat het niet klopte. Ja, dat ik weer moest terugmailen en daarna weer niet. Dan hadden ze het op een gegeven moment op tweede kerstdag gezet. En ik denk, ja, dat kan helemaal niet. Er is dan helemaal geen notaris open.
Nee.
Allemaal van dat soort gedoe.
Ja.
Dus daar moet je inderdaad wel echt scherp op zijn.
Ja, ja zeker.
Nummer drie, de IKEA-illusie. Je koopt een kluswoning en denkt, ach, een paar YouTube-tutorials en we zijn klaar. Tot de aannemer zegt, ja, dit kost je nog 30k. En je bouwdepot is al op aan het stukwerk.
Ja, ja, het is een classicer, hè? Dit,
het
foutief inschatten van de bouwkosten. Ik zie het heel veel, echt. Ik denk dat dit misschien wel een van de meest voorkomende items is. Ja, klanten kopen een woning, vinden het moeilijk om van tevoren in te kunnen schatten wat ze nog aan de woning willen doen, voor hoeveel en wat ze dan nodig hebben. Op zich hoeft dat geen probleem te zijn als je weet, hey, ik moet verbouwen, ik kom er een keer voor terug en ik ga op mijn gemak offertes opvragen en dat. Meestal is het wel het handigste natuurlijk om meteen met je aankoop ook je verbouwing mee te financieren. Ja. Anders ben je weer extra kosten aan het maken voor je hypotheekadviseur of voor een taxateur. Dus meestal willen mensen het wel meteen in het begin. Maar ja, probeer het toch goed in te schatten. Al is het met iemand die er kennis van heeft. Zoek op internet goed naar prijzen. Vraag wat offertes op. Probeer daarin wel zo royaal mogelijk ook te zijn. Je kunt beter net wat extra nemen dan wat dat je straks wat tekort hebt. Maar ja, ik durf daar geen getal aan te hangen. Maar ik zie het echt zo ontzettend vaak. Ja, en dan toch komen klanten terug en dan zeggen ze, ja, we hadden eigenlijk geen verbouwing of we wilden maar 20.000. Ja, we hebben toch nog 30.000 extra nodig. Nu is dat geen probleem als je dat natuurlijk ook gewoon extra kan lenen. Maar ja, de maandlasten worden natuurlijk een stuk hoger. Plus, ja, als het niet op je inkomen past, ja, dan heb je wel echt, dan zit je midden in een verbouwing of dan wil je gaan verbouwen, maar het gaat niet.
Ja. Ja, en ik weet niet precies hoe het met bouwdepot zit, maar stel dat je dus extra leent voor die verbouwing en je hebt het toch niet nodig, kun je het altijd nog gewoon weer aflossen, toch?
Ja, dat dus, wel. Ja. Ja, daarom is het ook het beste om gewoon wat extra in te schatten en dan extra af te lossen als je het niet nodig hebt gehad. Ja. En dan ook meteen je maandlast omlaag.
Is dat met zo'n bouwdepot dan weer anders?
Nee, werkt hetzelfde. Ah, ja, werkt hetzelfde. Dus je kunt het beter, wil je voor 80.000 verbouwen dat je zegt, nou, ik pak 90. Bewijzen van dan dat je zegt inderdaad, ik kom 10 tekort.
Ja, ja, ja.
Want dan is het een duur grapje om dan voor 10.000 opnieuw weer je hypotheek.
Nou, absoluut.
Ja, absoluut.
Ja. Oké, nummer 4, geen Ctrl-Z optie. Je denkt slim te zijn met een voorbehoud, maar hij staat niet in je contract. Wat je straks ook al zei, hè? Geen Ctrl-Z, geen ontsnapping. Maar wel die dikke verplichting.
Ja, ja, goed. En als je het dan niet geregeld krijgt, dan heb je dus 10% boete aan je broek hangen. Dus let inderdaad goed op, heb je met of zonder voorbehoud geboden, maar ben je ook bewust van welke voorbehoud, wat het inhoudt en waarmee je geboden hebt. Maar ook dat het goed in het contract staat. Ik zie echt heel vaak dat het doorgestreept staat, terwijl er wel met voorbehoud is geboden. Of juist andersom, dat er wel een voorbehoud in staat, maar dat we eigenlijk zonder hebben geboden. Nou goed, dan is het even net ook aan de klant, want op zich staat het er dan natuurlijk voor de klant gunstiger in. Ja, dus dan zou eigenlijk de makelaar het voor de verkoper juist wel op moeten nemen. En ik ben natuurlijk de kant van de koper. Maar ja, dat heeft zoveel risico als dat fout staat. Of wat in mijn verhaal was, dat er opeens met die datum geschoven wordt. Ja, stel, ik had geen hypotheekofferte gekregen voor die dame. Ja, dan had zij gewoon aan 10% boete gezeten.
Ja, en dan is Nelly, de secretaresse van het makelaarskantoor, die eventjes een copy-paste van de vorige nog doorzet. Ja, dat kun je natuurlijk niet gebruiken.
Nee, Nee, dat is echt wel het grootste risico wat erin kan zitten.
Ja, ja. Goed opletten.
Goed opletten, yes.
Nummer 5. Geen Netflix en chill, maar Netflix en noodles. Je leent maximaal, je koopt dat droomhuis en leeft vervolgens op instant noodles. Geen festivals, geen citytrips, geen sauna dagje, alleen je huis en je hypotheek. Elke maand weer.
Yes, ja. Ik bespreek met klanten altijd dat... Ik vind zelf het leven zelf altijd heel belangrijk. Ik ga veel op reis, doe veel leuke dingen. Wil ook niet in de supermarkt op ieder schapje of ieder product moeten letten. Hè? Dat je helemaal onderin moet graaien voor een pak pasta. Terwijl je gewoon een bepaalde pasta heel lekker vindt, bij wijze van. Nee, maar let goed op die maandlast. Ja, je kunt natuurlijk wel het maximale lenen. Maar ja, past dat ook bij je levensstijl? Of ga je er opeens je leven helemaal op aanpassen? Maar niet alleen dat. Koop je een huis? Nou, hoe is de gasrekening daar? Hoeveel betaal je in energie, water, gemeentelijke belastingen? Wat komt er allemaal bij kijken? Zeker vanuit een thuissituatie. En ik denk dat er best veel klanten zijn er echt die schatten dat gewoon fout in. Die hebben nog nooit eerder vaste lasten gehad. Wonen nog thuis of wonen misschien gehuurd, maar zijn het onderhoud ook niet gewend van een huis. Ja, daar heb je gewoon wel mee te maken. En dat is niet niks. Daar moet je echt wel potjes voor reserveren of maandlasten. Dus als je een beetje wil blijven leven zoals je nu leeft, dan moet je wel goed inzichtelijk hebben wat je kan missen per maand.
Ja.
En anders zit je inderdaad aan de noodles voor Netflix, in plaats van dat je gewoon lekker een maaltijd kan
koken. Ja, met de sushibox. Ik heb voor Algemeen Dagblad een artikel geschreven over die onderhoudskosten.
Oh, ja?
En daarin kwam eigenlijk naar voren dat je... natuurlijk een beetje afhankelijk van of je een appartement koopt uit 2010 of een vrijstaande woning uit 1940.
Tuurlijk,
want dat verschilt nogal. Dat je ongeveer €200 per maand aan de kant moet zetten voor onderhoud. En dan gaat het eigenlijk om het onderhoud in de eerste 5 jaar.
Ja, schilderwerk van kozijnen of die dingen.
Ja, dus er komt best nog wel wat bij kijken. Dus maak echt een potje aan. Zet dat gewoon apart.
Volgens mij staat in de Nibud-berekening staat ook iets van €200 tot €400 standaard genoemd.
Ja. En dan denk je, dat valt wel mee, bij mij valt niet.
Nee, nou goed, ik heb afgelopen weekend even onkruid uit de voortuin gehaald en wat plantjes eruit gejast en wat nieuwe geplant. Er moeten nog nieuwe bij, maar ik was alleen al voor 1 rij plantjes €108 kwijt. Ja, dan heb je nog niet de potgrond en de turf en nog de tweede plantjes die nog een stuk duurder zijn, want daar zitten bloemen in. Die moeten er ook nog tussen. Dus ja, je bent zo €300-400 en dan hebben we misschien over 10 meter strook aan plantjes.
Ja.
Dus dat, je moet het echt...
Wij hadden ineens een tuin met gras en er moesten inderdaad kalk en voeding en moesten een grasmaaier kopen. Oh ja, shit, die hadden we helemaal niet. Gewoon een appartement, ja.
Ja, nee, maar dat, hè. Je hebt evengoed buiten het onderhoud ook gewoon nog extra dingen voor je huis nodig. Ja, nee, heel goeie. Ja.
Nummer 6, de open haard leugen. De verkoper zegt, nee, alles werkt. En dan reality check, je moet de halve woning strippen.
Ja, vertrouw je inderdaad blind op wat de verkoper en de makelaar zegt? Of doe je inderdaad je eigen onderzoek? Ik had het zelf, heb 2 keer meegemaakt met het kopen van een huis. En mijn andere woning was een nieuwbouwhuis, dus daar had ik dat verder niet mee. Maar met het eerste huis was het dat het bad stopt, dus het niet deed. Dus ik kon het bad niet vol laten lopen. Ja, daar was niks over gezegd, maar als gevolg dat heel het bad open moest. En inderdaad, de laatste is geweest met die open haard. Maar de afstandsbediening, dat is het enige wat leeg is. En verder doet hij het. Ja, niet dus. Maar als gevolg dat de haardenreparateur, ik weet niet hoe je zo iemand noemt, de haardeman, die kwam en die zegt, nou weet je, ik vervang inderdaad de afstandsbediening, ik druk op het knopje en poef, hup. Open haard gaat niet aan, blijft de hele tijd uit. Waakvlammetje gaat aan, gaat weer uit. Dat is gevolg dat er hoogwerken moest komen om op het dak... om daar een of ander filtertje uit te blazen. Ja, 5 minuten werk. Maar ja, goed, €100 verder. En dus inderdaad de verkoper gewoon... Ja, die haardeman zei ook, dat ding is gewoon 4 jaar of langer niet aan geweest. Terwijl de verkoper zei, ja, we gebruiken hem regelmatig. Alleen de afstandsbediening doet het niet meer.
Ja.
Ja, dus vertrouw ook niet blind. Doe echt je eigen onderzoek. Klopt er wat op de advertentie staat met het echt, in het echt? Wat de verkoper heeft verteld. Of 's ochtends met die check, voordat je de sleuteloverdracht krijgt. Klopt het allemaal? Dus
Nummer 7, Russian roulette met je spaargeld. Je gooit alles op tafel. Geen buffer, geen plan B. Alleen hopen dat alles goed gaat. Totdat de droger crasht, de ketel stuk gaat... of je kat de gordijnen sloopt.
Yes, klassieker ook weer. Je gaat all in, want dat huis komt voorbij.
Die wil je hebben.
Je wil die hebben, ja. Dus al je spaargeld gaat erin. Je geeft alles uit.
En je hebt al 7 keer misgegrepen, dus nu wordt het hem.
Ja, dit wordt hem. En hoppa, daar gaat al je spaargeld. Pa en ma, die doen nog een centje erbij. En daardoor lukt het je om te kopen. Vervolgens verhuis je en gaat de wasmachine kapot. Of je auto doet het opeens niet meer. Of je komt iets tegen wat je echt moet repareren, waar je geen rekening mee had gehouden. Ben daar voorzichtig mee. Breng je spaargeld in. En als het nodig is, is het nodig. Maar zorg echt dat je een buffer hebt. Al is het 5.000 tot 10.000 euro. Dan kom je een heel eind. Als er iets vervangen moet worden, dat dat ook meteen kan.
Ja. Dus dat je inderdaad niet zonder wasmachine komt te zitten. Dat die net bij de verhuizing kapot gaat of zo.
Nee.
Dat kan allemaal. Nummer 8, er komt later wel verzekering. Eigenlijk een beetje alsof je pas een helm koopt nadat je van de scooter bent gevallen.
Ja, het is misschien een nieuw product. Wat je af kan sluiten als de schade er al is.
Ja, ik denk dat niemand daarin trapt.
Nee, kijk, voor een huis is echt een opstalverzekering verplicht. Hè? Dus als er dan brand uitbreekt, dat ook je huis verzekerd is. Anders zit je met een hypotheek zonder een huis, dan is het toch vervelend als je dat terug mag betalen, maar er helemaal geen huis meer tegenover staat. Ik ben er tegengekomen, een klant, daar had ik een afspraak mee en we hadden de hypotheek al eens geregeld. En ik bespreek ook altijd alle verzekeringen, dus ook kwamen we op de opstalverzekering. Dat is een ander woord voor woonhuisverzekering, voor mensen die dat niet weten.
Ja, dus het huis zelf.
Het huis zelf.
Dus je bank en je droger.
Nee, dat valt onder een inboedelverzekering. Dus een opstalverzekering is echt voor het opnieuw terugbouwen van je huis. Hè? Dus ik zei tegen hun, hebben jullie nu ook verzekeringen lopen? En ze hadden een koophuis, gingen door naar een nieuw koophuis. Nee, we hebben een autoverzekering en dat was het. Ik zeg maar, je hebt toch ook een woonhuisverzekering of niet? Want dat staat in iedere hypotheekofferte, dat verplicht is. En normaal, zou bewijzen van een hypotheekadviseur of iemand je daar ook wel op wijzen. Of misschien wel een ouder of iemand die zegt van, maar heb je daar aan gedacht? Of je leest het op internet. Nee, zegt niemand heeft ons dat ooit verteld. Dus die mensen hadden al 5 jaar een koopwoning zonder ook maar een opstalverzekering te hebben. En ik ben altijd, je moet verzekeren wat nut heeft. Het moet een doel hebben, niet omdat het maar te verzekeren is. Maar een opstal is wel het minimale.
Ja.
Dus voor hetzelfde geld was er brand uitgebroken. En hadden die dus inderdaad een hypotheek gehad zonder een opstalverzekering. En ik heb ooit, ik bespreek bijvoorbeeld ook overlijdensrisicoverzekering. Dat als je komt te overlijden, dat er geld vrijkomt om de maandlast, de hypotheek te verlagen, de maandlast te betalen. En zo heeft er ooit een oud klasgenoot van mij van de basisschool heeft een auto-ongeluk gehad met een spookrijder. En hij en zijn vriendin zaten in de auto en hij heeft niet overleefd en zij wel. Super heftig. Ik had verder geen contact of niks met hun, maar ik wist wel via dat zij net een huis hadden gekocht, dat zij het nog aan het verbouwen waren. En het eerste wat ik dacht was, als zij maar een adviseur hebben gehad die hun in ieder geval een overlijdensrisicoverzekering geadviseerd heeft en dat ze die ook afgesloten hebben. Ja. Want die dame kwam gewoon binnen 6 maanden na die koop van die woning er alleen voor te staan.
Heftig,
heel heftig. Dus
zeker als starter, denk ik, belangrijk. Hè?
Goed, er gaat geen klant bij mij de deur uit die geen verzekering heeft besproken of heeft afgesloten. En anders heb ik het 6 keer besproken en vastgelegd. En weet ik ook zeker dat ze er bewust voor kiezen. Maar zo belangrijk.
Ja. 9. De buurvrouw zingt Beyoncé fout. Je koopt een huis, maar je vergeet te luisteren.
Ja, misschien moet je gewoon even aanbellen en even de goede tekst leren.
Ja.
Goed. Het is natuurlijk onwijs belangrijk om te kijken naast het huis. Waar ligt het huis? Hoe is de omgeving? Dat je niet inderdaad iedere ochtend gewekt wordt door de kerkklok, maar dat heel vervelend vindt. Of dat de trein in de achtertuin voorbij raast.
Snelweg.
Het kan natuurlijk van alles zijn. Je kunt niet op alles voorzien. Hè? En natuurlijk liever een goede buur dan een verre vriend of wat zeggen ze. Maar let gewoon ook wel op de omgeving.
En want alles, ik zei natuurlijk Beyoncé, maar dat weet je natuurlijk niet. Dat is heel lastig.
Ja, maar ook kijk ook bijvoorbeeld naar de buurt, hè, wordt er nog een nieuwbouwproject, een hoge flat tegenover je huis gebouwd of naast je woning? Of is het bestemmingsplan, wordt dat nog gewijzigd? Of ja, wat gaat er nog in de buurt of de omgeving gebeuren? Wordt er opeens van alles gebouwd, waardoor de straat opeens in plaats van nu heel rustig, heel druk gaat worden? Dat zijn wel dingen om op te letten.
Ja, ja. En uiteindelijk is het misschien ook wat jij al eerder in een andere aflevering zei. Ga gewoon af en toe even kijken daar.
Ja.
Als je een bezichting hebt gehad of daarvoor, van wat voor wijk is het? Wat voor buurt is het? Chasen ze daar iedere dag als gekken door de straat in of zo?
Ja. Ja. Ja.
We zijn alweer bij de laatste blunder terechtgekomen, nummer 10. Ik heb hem de aloude monopoliefout genoemd. Je denkt, een woning kopen is rijk worden, altijd. Maar dan verkoop je te vroeg, ga je uit elkaar of zakt de markt. Geen winst, misschien zelfs een restschuld. Nee, dit is geen spel, dit is je leven.
Ja, ja. Het is natuurlijk de afgelopen jaren zo geweest dat de waarde van de woning steeds steeg. Hè? En bleek dat een woning een supergoede investering is gebleken geweest.
Helemaal op de Kalverstraat, daar moet je Monopoly.
Mijn jongste zoon van 5, die is altijd gepikeerd als hij dat huisje niet heeft. Ja, dat is echt, we spelen best wel veel Monopoly, dat vinden ze ook leuk. Maar die is altijd boos als hij dat huisje niet heeft, want daar ontvang je de meeste centjes. Maar ja, die kost ook, die is gewoon het duurste. Dus dus dat is wel inderdaad wel grappig. Weet je, die... die investeringen, we hebben dat meegemaakt. Ik heb ook nog tijden gekend dat het juist niet was en dat de waarde van de woning steeds verder zakte. Met als gevolg dat je inderdaad een restschuld oploopt. Hè? Dat de hypotheek gewoon hoger is dan de waarde van de woning. Bijvoorbeeld als je net de woning hebt gekocht en al heel snel uit elkaar gaat. Nou, dat kan net een dip in de markt zijn dat er al een restschuld ontstaat. Of gewoon door marktomstandigheden waardes veranderen. Ja, en dat mensen dus inderdaad... geen stijgende markt, maar een dalende markt hebben. Dus het wil niet zo zijn dat een woning altijd een investering is. Hè? Nogmaals, ondanks dat de echte laatste jaren wel is gebleken. Ja, ben daar voorzichtig en ook wel bewust van. Nu is het wel gelukkig zo dat toen dat we dat eenmaal meemaakten, hè, dat er flink veel restschulden waren. Ik heb echt veel restschuldfinancieringen alles moeten verstrekken op dat moment. Dat ook die overheid daar oplossingen voor heeft bedacht. En daar is toen ook een beetje begonnen van, hey, we gaan binnen 30 jaar die hypotheek aflossen. Zodat een kans op een restschuld wel gewoon steeds kleiner is geworden.
Ja. Dus kijk daarbij uit.
Ja.
Nou ja, dat waren alweer de 10 fouten waarvan we sowieso hopen dat jij ze als kijker of luisteraar niet gaat maken. Dus blijf echt scherp en alert. Wil je ze nog even teruglezen? Want het kan snel zijn gegaan. Check dan ook vooral de show notes van deze aflevering, want dan kun je ze nog even makkelijk naar terug scrollen. Vergeet ook, als je daar dan toch in die show notes bent, niet om te abonneren. Of laat eventjes een leuke review voor ons achter. Dat helpt ons ook weer. Vinden we heel fijn. En dan, Saskia, is het aan jou voor de afsluitende pro-tip van deze aflevering.
Zeker. Nou, wat we al eerder al een beetje zeiden, ga een paar keer langs bij die woning. Ga 's avonds een keer een rondje lopen, 's ochtends vroeg. Hoe is het verkeer in de straat? Hoe is het om van je werk naar de woning toe te komen? Misschien schat je wel in dat het 20 minuten is, maar is het door files misschien wel een uur en valt je dat toch vies tegen? Maar ook, hoe dichtbij is bijvoorbeeld familie? Wat vind je belangrijk? Heb je oppassen voor je kinderen? En wil je dat de oppas dichtbij woont? Of het is gewoon superbelangrijk dat je echt heel goed buurtonderzoek doet.